Het eerste gedeelte van de rouwbrief voor. Met grote droefheid, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere na een kort ziekbed uit ons midden is weggenomen, mijn innige liefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, Gerritje Dekker van Middendorp, echtgenote van Henk Dekker. Geboren op 21 januari 1940, gestorven op 4 september 2018. En boven de rouwbrief staat de psalm die haar zo lief was, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die staags zijn gunst gebiedt. In dat licht mogen we door genade hier in de kerk bijeen zijn. En daar zijn we dankbaar voor aan de Heere. En we bidden ook om troost en kracht om dit alles mee te kunnen maken. Voordat wij de rouwdienst beginnen, geef ik eerst het woord aan Denise om een herinneringswoord te spreken.
Goedemorgen allemaal. Ik ben Denise, de oudste kleindochter van oma en van opa. Deze morgen wil ik graag wat mooie herinneringen met jullie delen. Namens alle kleinkinderen van oma. Barry, Emily, Christa, Joelle, Niels en van mijzelf. Oma heeft namelijk een ontzettend grote en mooie rol in ons leven mogen spelen. We hebben veel van haar geleerd, maar vooral altijd veel plezier met haar mogen hebben. We begonnen al op jonge leeftijd. Het was al snel een vaste prik in iedere schoolvakantie. De kleinkinderen gingen bij opa en oma logeren. En oh nee, we hoefden echt nooit zelf om te vragen hoor. Oma rekende er namelijk altijd al op dat we iedere vakantie 1 of soms 2 nachtjes op de pakhuisweg de pakhuisweg op zijn kop kwamen zetten. Eigenlijk was het programma tijdens deze logeerpartijtjes altijd heel eenvoudig en hetzelfde. Overdag gingen we met de auto naar de kinderboerderij in Ede. Waar oma ons altijd wijs heeft gemaakt dat we achter in de auto geen gordel om hoefden. Op de kinderboerderij vermaakten we ons een paar uurtjes door het grote varken te bezoeken, met de geitjes te spelen en op de fietsjes te racen. Eenmaal thuis aangekomen mochten we dan het eten uitkiezen. We mochten kiezen tussen de 2 P's, pannenkoeken of patat. Soms was oma dan nog heel eigenwijs. Kozen wij voor patat, had oma meer zin in pannenkoeken. Werden het dus pannenkoeken. Eenmaal de buikjes rondgegeten kwam nog het gekste van de hele dag. We bezochten de paardenmanege tegenover het huis van opa en oma. Er waren dan wel geen paarden als wij daar kwamen, maar die speelden we zelf al na. Terwijl wij wedstrijden voerden door de paardenbak wie nou het snelste paard was, waren opa en oma altijd onze enige 2 en hele trouwe toeschouwers op de tribune. Die avond lagen we natuurlijk totaal uitgeput in bed op de logeerkamer, waar oma ons dan een verhaaltje voor het slapen gaan vertelde. De ene keer over een hondje Trix, de andere keer over de spin Sebastiaan. Om vervolgens af te sluiten met, zo, en dan gaan we nu allemaal naar Rusteland. De volgende ochtend gingen we dan weer naar huis. En als mama ons dan op kwam halen, sloot ze altijd af met de zin, ach, ze hebben weer zo geboosterd. Voor ons was dat 1 groot feest om zo bij opa en oma te mogen logeren in de vakantie. Maar volgens mij genoten opa en oma er stiekem zelf nog meer van. Zo weten jullie vast wel hoe erg oma van het huis schoonmaken hield. Opa vertelde laatst tegen mij dat oma altijd zei wanneer wij kwamen logeren. Poetsen, dat komt volgende week wel weer. Dat de jongens nu komen logeren is veel belangrijker. Oma was altijd een ontzettend trotse oma. En enorm oprecht geïnteresseerd ook. Als er iets speciaals gebeuren moest bij een van ons, zoals slagen voor het eindexamen, zingen in de kerk of het wandelen van de avondvierdaagse, oma stond altijd vooraan samen met opa. Daarnaast vroeg ze iedere keer dat ze ons zag, kom je binnenkort weer een keertje bij opa en oma eten? Dan maakte ze speciaal rijstepap met bastardsuiker voor mij, omdat ik dat altijd zo lekker vond. Als je bij opa en oma op bezoek was geweest, voelde je altijd weer zeer geliefd als je weer op huis aanging. Die trotse oma kwam vooral de laatste paar weken erg naar boven. Iedere keer dat we langskwamen vertelde ze wel niet hoe trots ze op ons was. En hoe graag ze ons nog wel niet groot had zien willen worden. Wat ik ook erg bewonderde aan oma was dat ze zo snel tevreden was. Oma hoefde niet naar het buitenland voor een mooie vakantie. Ze was al tevreden als ze mooie rondjes kon fietsen in Nederland samen met opa. Sterker nog, volgens mij is oma niet eens in Duitsland geweest. Ook was ze altijd tevreden met wat aardappels, groenten en vlees als warme maaltijd. En als ze dan echt een keer gek deed, dan maakte ze nasi of bami in het weekend. Oma leefde al met al een heel tevreden en rustig leventje. Maar had daardoor juist alle aandacht voor ons. Afgelopen weken waren ontzettend zwaar voor ons als familie. Het is niet te bevatten wat er in die 9 weken tijd allemaal gebeurd is. En wat er vooral veranderd is. Waar wij allemaal veel bewondering voor toonden voor oma, was dat oma geen moment boos is geweest in deze tijd. Ze heeft nooit gezegd van waarom nou ik, of waarom kon er niet nog een paar jaar bij. Oma had vertrouwen. Vertrouwen in de Heere God. En vertrouwen in wat er na de dood zou komen, dat dat mooier zou zijn dan wat wij hier op aarde hebben. Ze bleef tot het moment dat ze niet meer kon praten, psalmen zingen en hardop bidden. Wat haar rustig maakte, ook vaak samen met papa. Dit alles heeft ons erg veel steun gegeven in deze moeilijke tijd. Want ik weet dat zij nu een heel mooi plekje heeft. Al met al, oma was echt een super oma. Eentje die iedereen zich denk ik wel zou willen wensen. Ik ben ontzettend dankbaar voor de mooie tijd die wij met haar door hebben mogen brengen. Het zal een groot gemis zijn en ik weet nog niet wat ik me hierbij voor moet stellen. Maar één ding weet ik zeker. We hebben altijd nog een super opa.
Broeder Dekker, kinderen, kleinkinderen. Het is jullie bekend dat uw vrouw, moeder en oma de rouwdienst zelf heeft opgesteld. En dat ook nog met mij overlegd. Dus de verzen die we zullen zingen zijn door haar gekozen en daar ligt ook een tere herinnering in. En daarom gaan we nu zingen, bekende vers, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, zoals aangegeven op uw liturgie. Zullen we eerst samen bidden. Heere in de hemel die over leven en dood gaat. Wij komen in deze plechtige ogenblikken tot u. Vanuit de kerk waar onze zuster zo lange jaren gekerkt heeft samen met haar man. Om troost te zoeken en te vinden bij u de Heere in het tere gemis dat haar heen gaan geeft. We bidden voor broeder Dekker en zijn kinderen en kleinkinderen, voor broers en zussen en hoe de relatie ook is. Nu zuster Gerritje Dekker van Middendorp is gestorven. Heere, wat ernstig in zo'n korte tijd weggenomen. Maar wat hebt u zelf ook door uw genade getoond van haar situatie af te weten. En dat dat ons in het gemis en verdriet zal troosten. Dat we dat ook persoonlijk mogen kennen. Of dat we dat mogen leren kennen door ons vertrouwen op u de Heere te stellen. Waar zij ook in die moeilijke weken die achterliggen ons is voorgegaan. Dankbaar zijn we dat we in het licht van uw woord de begrafenis mogen voorbereiden. En in het licht van uw opstanding haar straks ter aarde moeten bestellen. Gedenk ons zoals we hier in de kerk zijn. Fijn dat we meeleven. Wees ook met hen die afgestemd hebben op de Penielkerk in hun eigen huis. Om zo mee te leven met familie Dekker die ook altijd zo hartelijk meeleefde met het geheel van de gemeente. Gedenk ons, Heere, en geef ons de genade te verstaan waardoor we een kind van God kunnen worden en zijn. En bekeer ons als wij u niet kennen in een persoonlijke band. En wilt u uw volk en kinderen versterken met voedsel voor hun ziel, dat uit het woord door uw geest naar hen toekomt. Hoor ons in bidden en in danken. En dat vragen we alleen om Christus wil. Amen. Psalm 42 is voor onze gestorven zuster van grote betekenis geweest. En zeker in de laatste weken van haar leven. En daarom lezen we deze psalm ook in deze rouwdienst. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis onder luide vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven, voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen en al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dan willen we nu zingen dat versje dat ze zelf altijd zo mooi vond. Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Psalm 25, vers 2. Broeder Dekker, kinderen, kleinkinderen, familie, gemeente, belangstellenden. We zijn hier samen in het kerkgebouw waar onze zuster jarenlang gekerkt heeft samen met haar man. En zij staat opgebaard voor de preekstoel waarvanaf het woord altijd klonk. En dat geeft aan dat zij ontslapen is. De Heere heeft haar weggenomen. Wat is er in die 9 weken nog maar, toch iets heftigs gebeurd, waardoor ze de gezondheid moest inleveren en een ernstige diagnose van de dokter vernam, zodat ze inderdaad moest gaan sterven. En hoewel ze zich ook wilde geven aan de behandelende arts, we hebben ook onze verantwoordelijkheid voor het leven, heb ik toch de indruk gehad dat zij vanaf het begin wist dat het einde van haar leven kwam. En dat is natuurlijk erg als je dat onder ogen moet zien. Dat is aangrijpend, want de dood blijft een vijand. En als je dan zo'n levendige en levenslustige vrouw afgebroken ziet worden in haar gezondheid, en dat ze onder ogen moet zien dat de band van het huwelijk losgemaakt wordt, en de band aan haar kinderen die heel teer was, en aan de kleinkinderen, Denise heeft er iets van verteld, weggenomen zou worden. En dat ze ook uit het grote gezin waar ze in Kootwijkerbroek in geboren was, de eerste was die weggenomen zou moeten worden. Dat zijn aangrijpende dingen, want de dood is een vijand. Maar het wonder was, broeder Dekker, kinderen, gemeente. Het wonder was dat de Heere in die 9 weken toch bijzondere genade gaf om eruit te komen. Om ermee in het reine te komen. En dan zeg ik het nog eigenlijk iets te negatief. Om de Heere te loven. Om de Heere te danken voor zijn genade. En die genade zo sterk te mogen ondervinden dat ze inderdaad afscheid kon nemen van haar man, van haar kinderen, van haar kleinkinderen en van allen die haar lief en dierbaar zijn geweest. Fijn vind ik het ook dat zij de rouwdienst in de achterliggende tijd eigenlijk tot in de puntjes geregeld heeft en ook de tekst voor de rouwmeditatie gekozen heeft, Psalm 42. Prachtige psalm. Het is misschien het eerste psalmversje dat u ooit op school hebt geleerd en dat u straks na de overdenking ook uit uw hoofd mee zult kunnen zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, prachtig. Sowieso zijn de psalmen heel mooi. Want vergeleken bij de andere gedeelte uit Gods woord, geliefden, is het zo dat de psalmen wel het woord van God zijn, zeker. Maar dat woord van God in het psalmboek, dat is door mensen heen gegaan. De dichters, die hebben van de Heilige Geest op de toonhoogte van de Heilige Geest de woorden van God gekregen. En die hebben ze mogen overdenken in hun hart en die hebben ze mogen uiten met hun mond. En die hebben ze zelfs op schrift kunnen stellen in het psalmboek. En ze zijn zelfs bewaard in het psalmboek van Israël en ook in de Nieuwtestamentische liturgie. Daarom raken die psalmen ook altijd zo je hart. Omdat het het werk van de Heilige Geest is uit het hart van God. En op kosten van de Heere Jezus en zijn volbrachte werk, dat hij het hart aanraakt van een mens, zodat hij dorst krijgt naar God. En dat had onze zuster, ze is christelijk opgevoed, Kootwijkerbroek, ze heeft me er mooie dingen van verteld. Ze zongen ook Er ruist langs de wolken op zondagavond bij het orgel in het ouderlijke huis. En daarom wilde ze deze bekende verzen ook graag gezongen hebben in de rouwdienst. Maar er kwam een moment dat dat dorsten van God maar niet alleen een vrucht was van een goede opvoeding waar ze met dankbaarheid aan terugdacht, maar ook een persoonlijke nood werd in haar hart. Dorst naar God. En ik heb haar natuurlijk maar 13 gekend. De laatste periode lag dat nog steeds dieper. En dat is het mooie, broeder Dekker. Natuurlijk kiest de mens niet voor het lijden. Dat wens je elkaar ook niet toe. Maar als de Heere erin leidt, en zo zag ze dat zelf ook, dan komt hij er zelf in mee. En dan leg je de hand op de mond. Geen klacht kwam over haar lippen. Al had ze natuurlijk best ook nog langer willen leven. Maar ze boog onder de leiding van God en onder de voorzienigheid van de Heere. En dan werd die dorst naar God sterker. Dat verlangen om bij de Heere te zijn en in en uit te mogen gaan, zoals ze dat hier in de Prielkerk ook jaren heeft gedaan. Ze zaten daar zo boven op de galerij, altijd heel vroeg in de kerk, heel betrokken bij de prediking van het woord. Ze dronken dat woord in. Maar in die laatste periode van haar leven is dat nog verdiept. En dan komt Psalm 42 in zijn volheid naar voren. Die was ook door haar heen gegaan. Ik herinner me nog goed dat broeder Dekker me belde dat zijn vrouw ernstig ziek was en een moeilijke uitslag kreeg. Ik ben direct naar de pakhuis weggegaan. En daar hebben we erover gesproken. En gaandeweg werd het moeilijker, werden de berichten ernstiger. En zag je ook dat onze zuster krachten inleverde. Maar gaandeweg die tijd zag je ook wat genade vermag. Prachtig is dat, hè? Dat God zijn werk afmaakt voor een schuchter mens in het geloof. Want dat was ze. Ik moet eerlijk zeggen dat ze wel vrij gesloten was in de tijd dat we met de verjaardagen bezocht ik broeder en zuster ook altijd. En spraken we ook over de geestelijke dingen. Dan was er wel een geslotenheid om over die geestelijke dingen te praten. En zeker ook als het gaat om de persoonlijke toe-eigening in het geloof. Maar als de Heere dan druk op de ketel brengt, als de Heere een ziekte in het leven brengt, dan gaat het hart van zo'n kind van God open. Dan gaat eigenlijk de psalm op een andere manier voor je leven. Zoals een hert dorst naar de waterstromen, zo dorst mijn ziel tot God, tot de levende God. Prachtig. Maar dan leer je ook zien wie je zelf bent. Dat wist ze natuurlijk wel en daar spraken we ook over. We zijn zondaren voor God, hè. Maar als het dan sterven moet worden en je moet voor het aangezicht van de Heere verschijnen en verantwoording afleggen van wat je met je leven hebt gedaan, dan op een bepaald moment, een gezegend moment, kwam ze er zelf mee. Ik heb zoveel zonde gedaan, dominee. Of nee, ik moet eigenlijk zeggen, Heere, ik heb zoveel zonde gedaan. En dan moet ik straks voor God verschijnen. En hoe zal dat dan uitpakken? Ik heb toen gelezen Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze, mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En in het Hebreeuws breekt die zin af. Er staat eigenlijk puntje, puntje, puntje. En als je dan op jezelf kijkt, dan weet je het antwoord wel. Dan kan het niet om mij. Dan kan het misschien niet eens voor mij. Maar de psalm gaat verder. Maar bij u is vergeving. Dat is de eigenschap van God. Op kosten van niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Opdat gij gevreesd wordt. En daar kwam ze steeds op terug bij het bezoek. Bij die eigenschap van God. Dat er ook voor de grootste van de zondaren uitkomst is. Ja, en dat gaat niet automatisch, hè. Maar als die door de trekkracht van de Heilige Geest mag kennen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die staag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat zag ik de laatste tijd. Dat toevlucht nemen, krachtig, overtuigd, naar de troon van God, waar onze schuld en zonde openkomt als de Heere het laatste eindgesprek met ons voert, maar waar ook de borg is, de Heere Jezus Christus, die als het stil wordt dan ik mijn hoofd moet buigen en zeggen, Heere, kan het ook voor mij, dat Hij het woord neemt, de advocaat in de troon van God, ik voor hem, ik voor haar, daar zij anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. Ik voor hem, ik voor haar, en nu mag zij eeuwig leven. Dat werd haar tot troost. En daarom, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. We zullen het straks zingen, hè? Dat wilde ze graag. En daarom heb ik het ook bewaard tot na de meditatie. En dat melden in mijn lied. Prachtig. Haast Nieuw Testamentisch, Psalm 42. En dan denk ik aan die bijzondere gelegenheid dat broeder en zuster Dekker naar Utrecht moest, het UMC. En daar met de specialist het gesprek zouden hebben. Er waren, dacht ik, ook kinderen bij. En dat de specialist, de dokter, zei, meneer en mevrouw Dekker, ik heb niet zo'n goed bericht voor u. Nou, ik zal het niet verder invullen. Het was heel ernstig. En toen zei onze zuster, toen de dokter weggegaan was, nou gaan we eerst bidden. Mooi, hè? Kijk, mensen, ook schuchtere gelovigen, als ze tot de ruimte mogen komen, die schamen zich niet om dan het te zoeken, niet maar bij een arts die niks meer voor je kan doen, maar bij de hemelse heelmeester die alles voor je kan doen en die bereid staat om je te helpen, ook door de dood heen, tot het leven bij de troon. Prachtig. Ik denk dat broeder Dekker en de kinderen dat ook als een tere herinnering meedragen in hun leven. En toen ze amen gezegd had, toen zetten ze de psalm in die we straks zullen zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat is het mooie van de psalmen, geliefden. Dat ze zo midden in het leven staan. En dat je zelfs in een academisch ziekenhuis de handen vouwt en de heelmeester in de hemel aanroept met het levenseinde voor ogen. En de lof van de Heere zingt, ook midden in de wachtruimte van het ziekenhuis. Prachtig. Zo daalt Gods genade in de concrete situatie van het leven. En dan kun je het ook wel eens kwijt zijn. Want buigt ge u neder, o mijn ziel. Maar dan spreekt zo iemand zichzelf ook toe. Uit de kracht van Gods woord en van Gods genade. Hoop op de Heere. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Dat mocht onze zuster geloven. Dat dat aangezicht van de Heere straalde over haar. Het is mooi dat dat er zo staat. Hè? God heeft natuurlijk geen echt gezicht zoals wij mensen hebben. Maar het aangezicht van de Heere, de ogen zijn over degene die hem vrezen. Zijn mond spreekt tot hen wie er hart voor hem is opengegaan. Zijn oren horen hun klacht, hun gebed en hun lof. En zijn neus ruikt de liefelijke reuk van het dankoffer, dat mag opstijgen uit de mensenleven, dat verlost is door niemand anders dan de drie-enige God zelf. De Heere Jezus wordt hier niet met name genoemd in Psalm 42. Maar mag ik de lijn doortrekken naar Golgotha's kruis, gemeente, en zeggen, als er hier staat, al uw baren zijn over mij heen gegaan, al uw waterkolken, Die bruisen, al uw baren en uw golven, die hebben zich over mij heen geslagen. Ja, maar de dichter is er wel uitgekomen. De Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Maar op Golgotha zijn de baren van Gods toorn over de Heere Jezus gegaan, toen de schuld van Gods volk lag in zijn hart. En de Heere Jezus die was er zo mee eens. Vader, gaat uw gang. Slaat u mij maar. Want dan kan uw volk zalig worden. En zo vond ik het bijzonder om leiding te mogen geven geestelijk. Zeker de laatste 9 weken aan onze gestorven zuster. En dan gaat het niet om haar en dan gaat het niet om mij en dan gaat het niet om ons. Maar dan gaat het om die goede God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Mag u hem kennen, geliefde. Wat een zegen als je die God mag kennen persoonlijk. Als je met die God mag leven. En als je heel persoonlijk mag weten dat je schuld en zonde op kosten van niemand anders dan de Zoon van God vereffend is in zijn kostbaar bloed. Wie geeft zijn zoon voor een vijand? Dat doet toch zeker niemand? Dat heeft deze God van Psalm 42 gedaan. Dat heeft deze Vader van de Heere Jezus Christus gedaan. En dat offer is zo volbracht en het is zo vol, het is zo rijk en het is zo gunnend dat een ieder die tot hem vlucht nooit bedrogen of beschaamd uitkomt. En daarom, het is in de lijn ook van de liefde van onze zuster tot de dienst des Heren dat ik u vraag. Kent u die Heren al persoonlijk? Als dat niet zo is, roep hem toch aan. Hij is nabij. Zoals dat woord van de psalmen indaalt in het dagelijkse leven van elke dag. Zo dichtbij is de Heere Jezus gekomen. Je kunt hem dus ontmoeten. Je kunt hem begroeten. Hij heeft plek voor je. Als je nog onbekeerd bent. Onder de vleugels van zijn verlossend werk. En zalig als u hem mag kennen, mijn broeder en zuster. Jongelui. Dat is niet makkelijk in deze tijd, hè? Al is er ook respect voor als je merkt dat het echt is. En zo merkte de arts bij onze zuster in Utrecht en de verpleging dat het echt was, dat gebed. En dat het echt was dat ze eruit mocht zingen, ook al had ze zo'n moeilijk bericht ontvangen. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. En 's nachts ook zal zijn lied bij mij zijn. Broeder Dekker, het zal heel anders zijn aan de Pakhuisweg. Ook voor de kinderen en ook voor de kleinkinderen. Maar de Heere weet waar u woont. En de Heere doet nooit half werk. De Heere mogen de lege plek van uw geliefde vrouw, van jullie moeder en oma, uw zuster, uw schoonzus, vervullen met zichzelf. De Heere gedenken u en sterken u. En laat dan dat getuigende evangelie dat ze gesproken heeft, dat ze bezongen heeft, ook vallen in ons hart. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? Wat ben je toch onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Waarom? Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. En hij is mijn God. Dat lied te mogen zingen, de beleving ervan te kennen, broeder Dekker, familie, gemeente, dat wens ik u in de rouwdienst van onze ontslapen zuster Gerritje Dekker van Middendorp van harte toe. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij mogen u erkennen voor de openbaring van uw woord. Dat uw hart brandt van ontfermende zondaarsliefde. En dat u in de Heere Jezus Christus dat ook getoond hebt op deze wereld en hebt laten verkondigen. En dat uw Heilige Geest ons hart wil aanraken met die boodschap. En zo is het leven van zuster Dekker getekend. En zeker ook die laatste tijd van haar leven. Verdiept en verwonderd was ze erover dat u van haar af wist. En dat u zo heerlijk overkwam. Ook in die moeilijke tijd van achteruitgaan. Gang van lichaamskrachten. Wij willen u danken, Heere, voor uw genade, voor uw trouw over zondaarslevens en dat u de zonde verzoent en achter uw rug werpt en een zondaar maakt tot een kind van u, een bruiloftsganger die bij u thuis komt. Wij dragen broeder Dekker hartelijk aan u op, Heere. En wij danken u dat ze zo lang getrouwd mochten zijn samen. En zo lang mooi mochten wonen aan de Pakhuisweg. En zo hun kinderen en kleinkinderen hebben gekregen en zien opgroeien. En betrokken waren op de buurt en in de gemeente en in de familie. Het blijkt ook uit de belangstelling bij deze uitvaart. We willen u danken, Heere, voor wat u in onze gestorven zuster geschonken hebt, in haar betrokkenheid, in haar zorgzaamheid, in haar belangstelling, in het huwelijk en in het gezin, maar ook in de kerkelijke gemeente. Wat zal het een gemis voor onze broeder zijn, Heere. Hij wil u ook daarin aanbidden dat uw weg in het heiligdom is. Maar wilt u hem ook niet vergeten, Heere, dat zult u ook niet doen. En dat mogen wij toch ook eerbiedig vragen. We bidden voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Werk ook nog door in de lijn van de geslachten, Heere. Bekerende wat wie u nog niet kent en versterkende uw eigen werk. Wij danken u voor het uitzicht dat er in uw woord mag zijn voor alle die u vrezen. Dat we daar gelovig werkzaam mee zouden zijn en onze verantwoordelijkheid erin verstaan. Gaat u met ons mee, Heere, naar de begraafplaats in Ederveen. En dat we bij een open graf ook nog iets mogen zeggen van het graf van de Heere Jezus dat leeg is. Hij leeft om zondaren het leven te geven. Heere, zegen ons zo met en voor elkaar, ook als gemeente. Wij vragen het in de vergeving van onze zonden. En dankbaar voor uw weldaden. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte nog Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Thank you. Ik eindig nu met de zegenbede, deze rouwdienst. En daarna zal er nog een bijdrage zijn die opgesteld is door Gert Dekker, de zoon van onze zuster. En die voorgelezen zal worden door José, zijn vrouw. Mag ik u voorgaan in de zegenbede? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak toch ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Mag ik José uitnodigen en Gert?
Graag ook deze brief voor u voorlezen, die mijn man Gert heeft geschreven. Om emotionele redenen kan hij dit zelf niet, daarom ga ik dit voor hem proberen. Toen mijn lieve moeder begin juli ziek werd en in het ziekenhuis in Ede was opgenomen, heb ik haar een paar middagen opgezocht om samen te gaan wandelen. Mijn moeder in de rolstoel, ik duwend, dicht bij elkaar. We liepen per middag circa 2,5 uur in de buurt van de oude Banenbuurtweg, waarbij we alles wat in ons opkwam hebben besproken, zeer diepgaand, waarbij we menig traan hebben gelaten. Nadat we de draaideur van het ziekenhuis door waren, haalde ze enkele malen diep adem. En gaf ze aan dat ze zo blij was dat ze weer buiten was, in het zonnetje en in de frisse lucht. Even weg van de kamer, even weg van de afdeling, samen erop uit. Ze sprak die middagen haar gevoelens uit, dat ze zo dankbaar was voor haar leven, waarvan ze bewust was dat dit te einde ging lopen. Dankbaar voor een goed huwelijk met onze vader, dat ze nooit ziek was geweest, nooit geen financiële zorgen, altijd tevreden geweest met het huis aan de Pakkersweg. Dankbaar voor haar kinderen, super trots op haar kleinkinderen, en dat deze het zo goed deden, op school of in het werk. Dat ze zo goed kon vinden met mevrouw José, dat ze zich geen betere schoondochter kon wensen. Dat ze zo dankbaar was voor de vele jaren van ze genoten hebben toen pa met pensioen was. En dat ze het fietspad waar we nu over liepen zo menigmaal samen hadden gefietst. Dat ze zo genoten had van de dagen dat ze bij ons in Kesteren kwam om te helpen. Mijn moeder poetsend in het huis, mijn vader in de tuin. Haar geloof kwam te sprake dat ze volledig vertrouwde op de Almachtige Heer, maar nog steeds zo kampte met de zondelast. Dat ze hoopte en ervoor bad dat deze vergeven zouden zijn als ze voor zijn troon moest verschijnen. Over haar jeugd vertelde ze verhalen, hoe ze was opgegroeid met haar broers en zussen, dat ze zo'n goede band had met haar vader, dat ze trots was op wat hij deed. Dat ze zich nog zo goed herinnerde dat hij 's avonds bij de kachel psalmen met zijn kinderen zong. En dan in het bijzonder het lied Daar ruist langs de wolken. Hoe daar thuis iedereen welkom was. Ondanks dat het een groot gezin was, alle vrienden konden er altijd komen. Verder sprak ze over dat ze zo erg vond dat ze niet meer bij kon zijn met het afstuderen of diploma-uitreikingen van haar kleinkinderen. Dat ze dit nog zo graag had meegemaakt. Dat we extra op Niels moesten letten, de jongste, nog zo klein, haar oogappel. Dat we hem de extra zorg moesten geven die zij voor hem gereserveerd had. Dat ze nog zo graag een poosje bij ons was gebleven. Dat ze bezorgd was om onze vader, die alleen achter ging blijven. Maar waar ze van vond dat hij het al zo goed oppakte. Dat hij het huishouden en de was deed. Dat er volledig op vertrouwde dat hij het alleen in het huisje ging redden. Ze gaf er meteen aan wat ze van mij verwachtte. Ook als vader straks ouder wordt. Ze wilde dat ik beloofde, zodat ze er geen zorg meer over hoefde te maken. Dit moest ze nog geregeld hebben. Ook de problemen waar ze mee te maken had gehad, besprak ze uitgebreid. En dat zulke diepe sporen bij haar achtergelaten hadden. Ze gaf aan dat wij zo op elkaar leken, zeker qua karakter. En dat we zo elkaar goed aanvoelden. Eén blik was voldoende om te weten hoe we erover dachten. Om geluk en verdriet met elkaar te delen. Vaak konden we toch al niets meer zeggen door dezelfde brok in onze keel. Later zei ze dan, dat heb je van de middendorpen, dat zijn jankers. We hebben het ook over dingen niet gehad. De mogelijke behandelingen en het herstel van de ziekte waar ze aan leed. Beiden geloofden daar vanaf het eerste ogenblik niet in. Valse hoop paste niet bij ons of bij deze middagen. Daar waren ze te puur voor. We hebben nog veel meer besproken. Maar dat zal tussen mijn lieve moeder en mij blijven. Persoonlijk, alleen voor mij. Ik zal haar enorm missen. Maar de middagen die we hier samen hebben beleefd, waren voor ons beiden van zeer grote waarde. Liefs Gert. We hebben meerdere exemplaren laten afdrukken van deze brief met de foto. En die kunt u als u wilt mee naar huis nemen. Bij de uitgang staan ze.
Dan zullen we nu de gang naar de begraafplaats gaan maken. De begraafplaats is in Edeveen aan de Oude Heuvel. Ik wil u zo verzoeken, zodra de familie de kerk verlaten heeft, dat u dan eventueel aansluit en dan ook uw eigen weg gaat. Mag ik u verzoeken indien mogelijk te gaan staan en ons zo in stilte te volgen?